Ik mag u feliciteren met de komst van de Heilige Geest. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft zijn geest gestuurd om ons te helpen en te steunen en te leiden door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En ook om zijn gemeente te bouwen in deze tijd. We zijn niet alleen. De Heilige Geest is er. De Heer Jezus is in ons midden. En hij spreekt door zijn Heilige Geest op deze morgen. Ja, de Heilige Geest wordt in dit lied vergeleken met een stroom die komt op dorstig land. En dat is een heel mooi beeld natuurlijk. En de Heilige Geest, hij geeft zegen als wij dorst hebben, als wij verlangen hebben. En als we kracht en groei nodig hebben. Want dat doet ook de Geest in ons hart en in ons midden. Het is Pinksteren vandaag. Ik wil natuurlijk met u nadenken over de komst van de Heilige Geest. Maar aan de andere kant, gezien de actualiteit in ons land en in deze wereld, willen we ook nadenken over Israël. En toen ik daar wat over nadacht, kwam ik tot ontdekking dat die twee onderwerpen heel veel met elkaar te maken hebben. En dat de Bijbel heel wat zegt over de werking van de Heilige Geest, ook voor Israël. We gaan eerst lezen met elkaar Handelingen 2, vers 1 tot en met 21... En daarna enkele versen uit Ezechiël 36. Ik lees u Handelingen 2 vanaf vers 1. De uitstorting van de Heilige Geest staat daarboven. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken, en hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover Handelingen 2. En nu lezen we nog een paar versen uit Ezechiël 36. En dat zijn zomaar enkele versen, maar u zou het hele hoofdstuk moeten lezen, maar dat moeten we thuis maar even doen vanmiddag. Ik lees u Ezechiël 36. En dat hoofdstuk gaat over het herstel van Israël. Gaat over wat er vooraf ging, over de zonde van Israël en de ongehoorzaamheid die zij hadden. Maar ook over herstel. En dan lees ik u Ezechiël 36, vers 22. Zeg daarom tegen het huis van Israël: zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken, waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van uw onreinheid en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Nou, tot zover ook dit stukje uit Ezechiël. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Op de vervulling van de belofte van de Heer Jezus, die hij uitsprak in hoofdstuk 1 van Handelingen, vers 5, hebben de discipelen inderdaad niet lang hoeven te wachten. Het was de komst van de Heilige Geest, of de doop met de Heilige Geest. En de Heer Jezus had ook tegen hun gezegd: niet lang na deze dagen zal het gebeuren. En op de Pinksterdag werden inderdaad allen vervuld met de Heilige Geest. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 2, vers 4. Oftewel, je kunt ook zeggen, ze werden gedoopt met de Heilige Geest, dat is hetzelfde. Of ondergedompeld in de Heilige Geest. Komt er in ieder geval op neer dat de Heilige Geest in hen is gekomen en hen helemaal heeft doordrongen. Hoofdstuk 1, vers 8 van Handelingen zegt: ze hebben de kracht van de Heilige Geest. Er is een geweldige kracht in hen komen wonen. Dat moment dat dat gebeurde in Handelingen, dat is niet het begin van het zichtbare koninkrijk der hemelen op aarde. Dat hadden sommigen verkeerd begrepen. Dat hadden ook sommigen van de discipelen verkeerd begrepen. Want zij vragen aan de Heer Jezus in Handelingen 1 vers 6. Van Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Maar dat gebeurde niet in die tijd en op dat moment. Maar de komst van de Heilige Geest is het begin geworden van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Want wij zijn door de Heilige Geest die in ons woont, zijn we in eenheid geworden. Zijn we gemeente van de Heer Jezus geworden. En het is de Heilige Geest die ons samenbindt, die ons bij elkaar houdt. En vanaf dat moment dat die Heilige Geest is gekomen, vanaf dat moment kwam die Geest wonen en werken in zijn discipelen, maar ook in al zijn volgelingen. En ook in u en ook in mij, in alle gelovigen. Want ieder mens die nu in deze tijd tot bewust geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus komt, die ontvangt de Heilige Geest. Op dat moment van bekering, dat moment van geloof, komt die Heilige Geest in ons wonen. Paulus zegt zelfs tegen de gemeente, hij zegt dat is die Heilige Geest is het onderpand, is het bewijs van dat je bij de Heer Jezus hoort. Dat is het bewijs. Dat is het teken wat de Heer heeft gegeven. Als we tot geloof gekomen zijn, dan woont de Heilige Geest in ons. Dat is een vaste zekerheid. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. We hoeven daar ook niet apart meer om te vragen. Sommige mensen doen dat en sommige liederen zeggen dat ook wel. We hoeven de Heer niet te smeken dat Hij zijn Heilige Geest zal geven, want die heeft Hij al gegeven. En als wij Hem kennen, woont die Heilige Geest ook in ons hart. Want die Geest komt op geloof. Het moment dat er geloof in de Heer Jezus is, en dat u en ik, dat wij kunnen beleiden, ja, de Heer Jezus is mijn zaligmaker, Hij is mijn Heer, ik verwacht het van Hem, ik ben van Hem en Hij is van mij en ik hoor bij Hem. Op dat moment is ook de Geest komen wonen in ons hart. Niet maar even, niet maar voor korte tijd, niet maar, ja, niet maar tijdelijk, niet incidenteel, nee, blijvend. Die Heilige Geest is in ons komen wonen, blijvend. Die blijft ook. Die gaat niet meer weg. Totdat de Heer Jezus terugkomt en wij Hem zullen zien van aangezicht, tot die tijd. Ik moest denken van de week aan, als tiener was ik eens op een evangelisatiebijeenkomst en na die dienst die daar gehouden werd, kwam er iemand van de organisatie naar mij toe en die zei van, heb je wel de 7 gaven van de Heilige Geest ontvangen? Was hierin gehoord. In de zon, geloof ik. Dat is waar Jan die lacht, dus die is er waarschijnlijk ook bij geweest. Heb je wel de 7 gaven van de Heilige Geest ontvangen? Nou, dat was een hele verkeerde vraag. Deze persoon begreep daar helemaal niets van. Hij had beter kunnen vragen van, weet je wel wie de Heer Jezus Christus is? En mag ik je iets vertellen over de Heer Jezus Christus, wie Hij voor je kan betekenen? Wij moeten ook niet de Heilige Geest prediken. Nee, we moeten de Heer Jezus prediken. Want het gaat om Hem. En door geloof in Hem komt die Geest in ons wonen. We moeten niet een visie preken. We moeten niet, ja, preken wat mensen denken of wat mensen zeggen. Nee, we moeten spreken en preken en nadenken over de persoon van de Heer Jezus Christus. Het gaat om Hem. En wie Hem beleidt, die heeft de Heilige Geest. Die hoeft daar niet meer om te bidden, maar die heeft die ontvangen. En dan komt het volgende natuurlijk. Dan komt het leven vanuit die Heilige Geest. Als nu die Geest in ons woont en die gaat spreken, en dat doet hij vanmorgen, En dat doet hij ook door zijn woord en dat doet hij door de liederen. En dat doet hij doordat wij hier zijn. Dan gaat hij spreken en dan is de vraag, wat doen we daarmee? En dan is het zaak om te gehoorzamen aan wat hij zegt. Zo werkt het in ons geestelijk leven. En als we naar hem luisteren en doen wat hij zegt, dan gaat hij ook zegenen. Het gaat bij de Heilige Geest, broeders en zusters, gemeente, niet om een gevoel. Ja, daar komt ook wel emotie en gevoel bij kijken, natuurlijk wel. Maar dat is niet de kern, daar gaat het niet om. Weet u, want ons gevoel is een wankele basis, hoor. Want vandaag voelen wij ons zo en morgen voelen wij ons anders. En er gebeurt iets en iemand zegt iets tegen ons en we voelen ons ineens anders. Nou, als ons geloof en het werk van de Heilige Geest daarop gebaseerd zou zijn, dan was dat een wankele basis. Want we zijn zo beïnvloedbaar. We zijn in onze gevoelens en gedachten zo beïnvloedbaar. Daarom heeft hij ons zijn geest gegeven, opdat wij ons daardoor laten leiden en opdat we daar naar luisteren. En die Heilige Geest is veel meer dan gevoelens of dan ervaringen. Die Heilige Geest die in ons woont. Want dat de Geest in ons woont, betekent dat de persoon van de Heer Jezus in ons woont. In ons is. Dichterbij kan hij niet komen. Dichterbij kan hij niet komen. Hij is één met ons en wij zijn één met hem. Wij zijn één met hem geworden. En als dat gebeurd is, dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Dan komen er grote veranderingen in ons leven. Dan wordt ons denken veranderd. Dan wordt ons handelen anders. Dan zien wij de dingen anders in deze wereld. Dan gaan we anders met elkaar en met anderen om. Dan komt er een grote, dan komt er een gigantische verandering. Ik weet niet of u het zich nog herinnert. Wel, dat je tot geloof komt in de Heer Christus. En dat je dan gaat merken dat je van binnen anders wordt. Dat je andere dingen wilt, met andere dingen bezig bent. Wel, dat is de Heilige Geest die werkt in ons hart. Dat is de Heilige Geest die ons verandert. En die ons innerlijk verandert. En soms zelfs uiterlijk. Door wat we uitstralen, door hoe we eruit zien en door wie we zijn. Ik was afgelopen vrijdag bij die gevangenen die ik zo nu en dan bezoek. Of inmiddels is hij een ex-gevangene. En hij woont in een instelling. En ik ging daar naartoe en ik sprak even met iemand van de begeleiding, van het personeel daar. En die man die zegt tegen mij van, ik snap niet, zegt deze man, Fred heet hij, dat hij zo veranderd is. Hij was een druggebruiker. Totaal verslaafd. Hij deed niets anders dan stelen. Waar hij maar kon. Om maar te kunnen voorzien in zijn behoeften. En deze man in de instelling, ik snap niet dat hij zo veranderd is. En dat dat helemaal weg is. En dat hij rust heeft gevonden. En dat hij werk heeft. En dat hij functioneert in de maatschappij. Ik zei, nou, ik snap het wel. Ik snap het wel. Want hij heeft de Heer Jezus leren kennen. En de Heilige Geest is in hem komen wonen. Hij is totaal veranderd. En dat is wat de Geest doet. Hij verandert mensen van binnenuit. Hij laat ons steeds meer en meer lijken op de Heer Jezus Christus. En dan is de vraag natuurlijk, hoe is het met ons? Ervaren wij dat? Ervaren wij ook die verandering? Ervaren wij die kracht in ons leven? Ervaren wij die werking van de Heilige Geest? Ervaren wij, horen we dat spreken van de Geest van de Heer Jezus Christus in ons hart en in ons denken? En horen wij zijn stem? Er klinken zoveel stemmen in deze wereld. En het worden er steeds meer. En je zou in totale verwarring raken. In deze wereld, in de maatschappij, maar ook op het kerkelijk geestelijke front. Er zijn zoveel stemmen. Wat is nou de stem van de goede herder? Welke stem is nu de stem van de Heer Jezus Christus? En welke is dan de valse? En welke stem verleidt alleen maar en misleidt in onze tijd? Er komen steeds meer visies. Er komen steeds meer verschillende leiders in de kerken met andere verhalen. We zien steeds weer andere leiders in deze wereld en in de maatschappij. En ze komen plotseling ineens. Is er weer iemand, is er weer een andere met een andere boodschap en met een ander woord. We mogen ons laten leiden door de Heilige Geest van God. En weet u, hij leidt door zijn woord in ons hart. Als wij zeggen van, ik hou me verre van het woord en ik onttrek me aan de gemeente, dan kan hij heel moeilijk leiden. Hij leidt door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En als we willen herkennen de stem van de goede herder, dan moeten we met zijn woord bezig zijn en dan moeten we ons laten leiden door zijn Heilige Geest. Zodat we niet in verwarring raken. Zodat we niet in paniek raken. Maar dat we moed ontvangen. En kracht opdoen. En zodat we de Heer Jezus verwachten. Want dat verlangen komt dan ook. Een groeiend verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Dan ga je dat dagelijks ga je daarnaar uitzien. En dan bid je van kom Heer Jezus, kom spoedig. Want er is zoveel ellende in deze wereld. Kom spoedig om alle dingen goed te maken. Zo is zijn Heilige Geest gekomen tot zegen voor ons. Gaan we met u even terug naar Handelingen 2. In de eerste 4 versen zien we daar het verslag van de komst van de Heilige Geest voor de gemeente. Er staat dan op de Pinksterdag waren zij eensgezind bijeen. Nou, dat eensgezind, dat kwam aardig binnen bij mij, dat woord. Want ook dat, laat ik het zo zeggen, waar de geest kan werken, moet eensgezindheid zijn. Dat zie je hier ook. En dat geldt ook voor ons. Eensgezindheid is een voorwaarde voor de doorwerking van de Heilige Geest in zijn gemeente. Als wij bezig zijn, en als wij... Ja, men zegt van de neuzen dezelfde kant hebben bestaan. En dat is naar de Heer Jezus toe en naar zijn woord toe. Dan gaat de Heilige Geest zegenen. Als wij eensgezind zijn, dan gaat hij doorwerken. Daarom wordt er in veel kringen en gemeenten zo weinig ervaren van de Heilige Geest. En zo weinig kracht ervaren. En daarom is er zo weinig eenheid. Het woord zegt, de Bijbel zegt, hij is uitgestort in ons hart. En de Heilige Geest werkt in ons hart. En hij werkt ook in de gemeente. Maar hij kan pas doorwerken als we één van zin zijn. Één van verlangen. Als we één van doel zijn. En we hebben eerder gezongen dat het de wil van de Vader is. Dat de Heer Jezus Christus tot openbaring komt in ons leven. Eén getuigenis. Eén geloof. Dat de Heilige Geest kan doorwerken. Dat hij kan zegenen in ons leven. Ezechiël zegt op een andere plek. Hij spreekt over dorre en uitgebluste levens die weer op gaan bloeien. Nou, dat heb ik gezien bij die Fred, die gevangene. Een dor uitgeblust leven. Totaal geen hoop. En hij vindt de Heer Jezus Christus. En die man is totaal veranderd. En dat is het werk van de Heilige Geest. Ezechiël vergelijkt Israël met dorre doodsbeenderen. Hij spreekt daar ook over in Ezechiël. We hebben dat nu niet gelezen. De vraag is vanmorgen ook, broeders en zusters, wat heeft dan die Heilige Geest te maken met de toekomst van Israël? Nou, heel veel. Ontzettend veel. Die toekomst van Israël is zeer actueel. Als we zien hoe het nu gegaan is, dan is het uiterst wankel allemaal wat daar gebeurt. En dan lijkt het wel steeds wankeler te worden. En dan wordt het steeds moeilijker voor Israël. Er is geen land rondom Israël die ze niet liever ziet gaan dan komen. Die dat land en dat volk niet liever de Middellandse Zee in gedreven ziet. De bedreiging komt van alle kanten. Raketten van Gaza. Raketten van Libanon. En er dreigde, ik weet niet hoe het nu is op dit moment, zelfs een burgeroorlog in het eigen land. In het land zelf waar Joodse en Arabische burgers in Israël tegen elkaar opstaan. Dat is uniek. In die mate hebben we dat nog nooit eerder zo gezien. En de wereld kijkt toe. En de wereld doet niets. En er komt geen hulp vanuit de wereld voor Israël nu niet. En in het verleden niet. En dat zal in de toekomst ook niet komen. Israël, het volk Israël en het land Israël kan maar één keer een oorlog verliezen. En dan is het helemaal afgelopen. Kan maar één keer een oorlog verliezen. Laten we bidden dat de Heere hen wijsheid geeft. Want we weten dat dit zal uitlopen, deze dingen die we nu gezien hebben. En die een voorafschaduwing zijn van de dingen die nog komen. Want het woord van God spreekt over Israël, een periode van grote benauwdheid. Nou, ze hebben het nu al benauwd gehad. Maar die benauwdheid zal nog veel meer worden. Soms dacht ik in de afgelopen weken, zou dit het moment zijn dat die grote benauwdheid werkelijkheid zal worden? Het lijkt er een beetje op. Andere kant zeg je, profetisch gezien, zou dat nog niet precies kunnen. Moet er eerst nog weer iets anders gebeuren? Israël zal in grote benauwdheid komen. En dan zal de Heer Jezus Christus komen. En dan zal Hij recht spreken. Plaatsnemen op de troon in Jeruzalem. Petrus, hebben we gelezen in Handelingen 2, ziet wat op die Pinksterdag gebeurt. En dan zegt hij in Handelingen 2, vers 14, hij spreekt daar tot de Joodse mannen die er zijn in het algemeen. En dan zegt hij in vers 17, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Petrus citeert uit de profeet Joël, hoofdstuk 2. En hij citeert wat die profeet daar zegt. En hij citeert dat op dit moment ten opzichte van die Joodse mannen, en zij kenden waarschijnlijk dat citaat wel. Hij citeert dat omdat datgene wat op die Pinksterdag gebeurt, hem daaraan doet denken. Er is een lichtje bij hem gaan branden, zou je kunnen zeggen. In vers 16 zegt hij daarvoor, hij zegt, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dubbele punt. Nu denken veel gelovigen, christenen, dat hij met dat woordje dit, dat hij bedoelt waarop dat Pinksterfeest gebeurt. Maar ik geloof dat hij er iets anders bedoelt. Joël zegt, mensen, dit is wat gesproken is door de profeet Joël, en dan citeert hij die tekst. Petrus ziet wat daar gebeurt, en hij denkt, hé, dat doet me denken aan wat Joël gezegd heeft. En dan zegt hij tegen de dit zegt Joël. Maar hij zegt niet, dit gebeurt nu, daar. Ja, je zou kunnen zeggen, er is misschien op die Pinksterdag in Handelingen een klein stukje gebeurd van wat Joël hier zegt. Maar het is maar een fractie. Wat op die Pinksterdag gebeurde was misschien een klein voorbeeldje van wat nog gaat komen. Wat veel later gaat komen voor het volk Israël. Dat is ook wel duidelijk, want uit de rest wat Petrus daar zegt in de versen 18 tot 21, dat zijn allemaal dingen die hij zegt die toen niet vervuld zijn. Dat is toen niet gebeurd. Hij zegt in vers 20, de zon zal veranderd worden in duisternis, maan en bloed. Dat is niet gebeurd toen. Voordat die grote ontzagwekkende dag zal komen. Als Petrus die tekst citeert, dan spreekt hij niet over de tijd van toen, maar dan spreekt hij profetisch over de dingen die komen gaan. Petrus zegt ook, het zal zijn in de laatste dagen, zegt hij in vers 17. En dan weten we wel, ja, die laatste dagen zijn begonnen op die Pinksterdag. Want daar begon een nieuwe periode. Dat is het begin van die laatste dagen. Maar niet alles wat Petrus zal plaatsvinden op die laatste dagen. De laatste dagen is de periode die toen is begonnen. En is de periode waar we nu nog steeds in zitten. Wij leven in de laatste dagen. Dat is vanaf de Pinksterdag totdat de Heer Jezus terugkomt. Dat zijn de laatste dagen. Of de jongste dag. Of de dag des oordeels. Er komen allerlei woorden naar voren die hetzelfde ongeveer betekenen. De laatste dagen wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal komen. De profetie van Joël, broeders en zusters, die Petrus citeert, is niet in vervulling gegaan op de Pinksterdag. Misschien een klein voorproefje daarvan. Misschien een heel klein stukje daarvan. Maar we weten wel dat de totale vervulling van die profetie aanstaande is. De uitstorting van de Heilige Geest op de gemeente is geweest. Maar de uitstorting, en dat wil ik u duidelijk maken, van de Heilige Geest op het volk Israël, en daarover gaat Joël, die moet nog komen. En die is aanstaande. En daar wachten we op. En die zal komen in de laatste dagen. Weet u, God had zijn geest, had met zijn geest het volk Israël verlaten. We kunnen dat ook lezen in Ezechiël. God heeft op een gegeven moment zich teruggetrokken met zijn geest uit de tempel. De tempel waar hij woonde. En die geest heeft zich nog teruggetrokken tot op de dag van vandaag. Maar er is een belofte dat God met zijn geest zal terugkeren naar het volk Israël. En dat hij zijn geest zal uitstorten op het volk Israël in de laatste dagen. Jesaja spreekt daar ook over. En Jesaja spreekt dan over een land dat in een desolate toestand is, waar het helemaal fout gaat. En dan zegt Jesaja, totdat, zegt hij, over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dat is de hoop van Israël. De uitstorting van de Heilige Geest, van de geest uit de hoogte op Israël. De kerk van de eeuwen hiervoor heeft zich wel erg vrijmoedig eigen gemaakt van die tekst in Joël. En het is, en er van een klein stukje zit er wel wat in, maar Joël spreekt daar niet over. Joël spreekt over de komst van de Heilige Geest voor het volk Israël als het koninkrijk aanvangt, als zijn geest zal komen en uitgegoten zal worden over Israël. Hij zal een nieuwe periode aanvangen. Er begint dan een nieuwe periode die nog mooier is dan de periode van koning Salomo. En daarvan zegt het woord, dat was een periode van vrede en gerechtigheid. Nou dan, als de geest uitgestort wordt en als de Heer Jezus terugkomt, zal die periode nog veel mooier worden. Jesaja 31 vers 18 zegt, mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede. Veilige woningen in orde van zorgeloze rust. Nou, daar hebben ze nooit meer gehad daarna. Dat is de profetie die nog vervuld gaat worden. Dat zal gaan gebeuren. Vrede, veilig wonen, zorgeloze rust. De Heere God zegt, als hij over Israël spreekt, dan heeft hij het over mijn volk. En keer op keer zegt hij, mijn volk. Israël is zijn volk. Niet Nederland, niet Duitsland, niet Amerika, niet weet ik. Nee, Israël is zijn volk. Israël is zijn eerste liefde. Israël is zijn volk. Zoals God zijn volk toen noemde, zo zal hij zijn volk dan ook noemen. Als hij terugkomt, dan komt hij naar zijn volk. En naar zijn land, naar zijn volk Israël. Dat is de toekomst van Israël. Zijn geest zal uitgestort worden over Israël. En er zal vrede zijn in gerechtigheid. En God zal ze noemen mijn volk. En dat alles niet door menselijke kracht. Niet door militaire kracht. Niet door het afschieten van raketten, maar door zijn geest, zegt het woord van God. God belooft in Ezechiël 36 dat Israël als volk een nieuw hart zal krijgen. We hebben dat gelezen. En een nieuwe geest. En dat hij dat hart van steen daaruit zal wegnemen en dat hij het zal vervangen door een hart van vlees. Een eensgezind hart. Een hart dat God eert. Israël zal een hart krijgen dat God lief heeft. Een hart dat buigt voor zijn woord en voor de Heilige Geest. Een hart dat levend is en een hart dat zacht is. Ja, ik weet wel, als we dat lezen, dan denken we ook aan onze bekering. Natuurlijk, dat mogen we best zo zeggen, want hij heeft ons ook een nieuw hart gegeven. Toen wij tot geloof in de Heer Jezus kwamen, zijn we totaal vernieuwd. Hij heeft ons een nieuw hart gegeven. Hij heeft het stenen hart weggenomen. Hij heeft ons een hart gegeven waarmee we hem kunnen dienen, waarmee we hem kunnen volgen. Van Israël staat in Ezechiël 36, en ik zal jullie, zegt de Heer tegen zijn volk, ook een nieuwe geest geven. En geest, zegt de Heer dan, die maakt dat jullie zullen doen wat ik wil, dat jullie zullen wandelen naar mijn woord en naar mijn wil. Dat is het werk van de Heilige Geest in de toekomst in Israël. Je zou kunnen zeggen, zoals de Heilige Geest nu werkt in zijn kinderen, in u en in mij, zo gaat hij dan werken in het hele volk Israël. Want ze zullen alle tot bekering komen, zegt het woord van God. Ze zullen zien in wie ze gestoken hebben. Ze zullen de Heer Jezus Christus erkennen. En ze zullen hem belijden. En ze zullen voor hem knielen. Alle knie zal zich buigen. En ze zullen vervuld worden met de Heilige Geest. Ze zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Het volk Israël. Mozes heeft al gezegd in Deuteronomium 30... Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God vandaar u bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en hij zal u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Dat is de belofte voor Israël. Dat zal hij doen. Hij zal komen, hij zal ze een nieuw hart geven, hij zal ze een nieuwe geest geven, ze zullen vervuld worden met de Heilige Geest, dan zal die profetie van Joël helemaal vervuld worden. Dan zal de geest in hun gaan werken. God zegt tegen Israël, ik zal mijn geest in uw binnenste geven, zegt Ezechiël. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Die geest die vertrok uit de tempel van Salomo. Die geest die daar zo'n 2500 jaar niet meer is geweest. Die geest zal komen met de komst van de Messias. Met de komst van de Heer Jezus Christus, die naar Jeruzalem zal terugkeren. En dan zal hij koning als koning heersen. En zijn volk zal vol zijn van de Heilige Geest. Wat de gemeente van de Heer Jezus Christus al zo'n 2000 jaar kent, sinds de uitstorting van de Heilige Geest, zal Israël dan meemaken. Dan zal hij zijn geest uitstorten over de, over zijn volk Israël. Ze zullen een Heilige Geest kennen die hun helpt en leidt. En broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, wat een voorrecht dat wij de Heilige Geest nu al kennen. En dat wij die nu al hebben. En dat die nu al in ons woont. En dat die nu al in ons werkt. Dat wij door geloof die geest al hebben ontvangen. En Johannes zegt, die geest is een trooster. Die kent ons verdriet. Die kent het binnenste van ons hart. Die kent onze vragen. Die kent onze ellende. Hij kent ons en hij kan troosten zoals geen mens kan. Dat doet de Heilige Geest. En dat doet hij werkelijk, letterlijk, absoluut, iedere keer, iedere dag opnieuw. Hij kan troosten zoals geen mens dat kan. Die geest overtuigt de wereld van zonde en gerechtigheid, zegt Johannes. Die geest, zegt hij, die wijst ons de weg. Willen we weten wat we moeten? Moeten we besluiten nemen aan ons leven? Denken we na over onze toekomst? Wel, de geest van God wijst ons de weg. Als wij volgen, en als wij een stap doen, gaat hij ons leiden, en dan wijst hij de weg. De Heilige Geest, door het woord van God. En het mooie is, Johannes zegt, die Heilige Geest, die verkondigt ons de toekomst. Deze wereld is in nood. Mensen zijn depressief. Mensen zijn in benauwdheid. Mensen weten het niet meer. Waar moet dit op uitlopen? Wat zal er allemaal gebeuren? Het gaat steeds slechter in deze wereld. Wat moeten we verwachten? Nou, Johannes zegt, het is de Heilige Geest die ons de toekomstige dingen duidelijk maakt. Die ons wijst op de Heer Jezus. Die ons wijst op het woord van God. Waarin hij spreekt en waarin hij duidelijk maakt wat zijn plan is met deze wereld. Wij zijn niet onbekend met de toekomst. Wij zijn niet onwetend. We weten toch dat de Heer Jezus terugkomt. En dat hij spoedig komt. En dat zijn koninkrijk komt. En dat hij alles zal herstellen. Wij kennen toch het plan van God. Mag ik het kort nog één keer aan u doorgeven. De Heer Jezus is gekomen. Hij is gekruisigd en gestorven en opgestaan. De Heer Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. En de Heer Jezus regeert vanuit daar zijn gemeente. En ook zijn gemeenteleden, zijn kinderen persoonlijk. De Heer Jezus heeft zijn Heilige Geest gestuurd. Naar zijn belofte. Om zijn kinderen in deze tijd te leiden. Naar zijn belofte. Hij heeft alles gedaan wat hij heeft beloofd. De Heer Jezus komt spoedig terug op de wolken des hemels om zijn kinderen thuis te halen. Het eerste wat ik hiervoor vertelde is geschiedenis, dat is geweest. En het laatste stukje moet nog komen. De Heer Jezus zal spoedig komen op de wolken om zijn kinderen thuis te halen. De graven zullen opengaan, zegt Paulus. En de levenden zullen in een ogenblik veranderd worden. En ze zullen de Here tegemoet gaan in de lucht. En wij zullen bij hem zijn voor altijd. Voor altijd bij hem zijn. En dan komt voor Israël die moeilijke periode waar het woord van God ook over spreekt. Voor het ongelovige Israël. En dan zal de beproeving heel groot zijn voor hen. En ik denk dat de afgelopen periode een klein voorproefje was voor wat dan gaat komen. De Bijbel noemt dat de grote verdrukking. Hij spreekt over 7 jaren. Daarna zal de Heer Jezus terugkomen, maar dan in macht en majesteit als koning. En zal hij plaatsnemen op de troon in Jeruzalem en zal hij heersen, de Bijbel zegt 1000 jaren. Geweldig lange periode. Dan zegt de Bijbel, u kunt het allemaal lezen in Openbaringen, zal het laatste oordeel komen. Er komt een tijd. Dat is ook een boodschap aan deze wereld. Er komt een tijd dat de maat van onrecht en van ongeloof voor de Heere God vol is. Er komt een tijd dat hij een streep zal zetten onder de huidige tijd waarin wij leven. En dan zal hij die grote witte troon oprichten. En dan zal de Heer Jezus plaatsnemen op die troon. En hij zal oordelen over de levenden en de doden. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan is dat alles afgesloten en komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Johannes in Openbaringen zag daar iets van. Die zag iets van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die sprak over het nieuwe Jeruzalem. En het is geweldig als je leest wat hij daarover zegt. En hij zegt dan in Openbaringen, en God woont dan bij de mensen. Dat is, je kunt het niet vatten. We wonen bij God, bij de Heer Jezus. En we zijn bij hem. En we kunnen met hem spreken. En we kunnen hem zien. En je kunt je niet voorstellen hoe dat zal zijn. En we zullen onze geliefden zien die we zo missen. Die ons voor zijn gegaan. Weet u, als je deze dingen ziet. Dan ga je daar toch naar verlangen. Met heel je hart. Dan verlang je dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. En dan bid je dan ook, Heer Jezus, kom spoedig. Als je gaat zien wat de toekomst is. Als de Heilige Geest je zicht geeft in de komende dingen. Datgene wat voor de Heer is weggelegd. Voor al zijn kinderen. Als we dat zien. Dan kunnen we niet anders dan hem danken. Hem loven en prijzen. En hem bidden dat hij spoedig mag komen. Maar tot die tijd heeft hij ons zijn geest gegeven. Die woont en werkt in ons hart. Die geeft ons kracht en moed. Die geeft ons wijsheid. Die wijst ons de weg. Die geeft ons zicht in de toekomst. Die leidt ons door dit leven. En die leidt ons naar huis. Naar hem toe. Hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft zijn geest gestuurd. En die is altijd bij ons. Amen. Zullen we zingen uit opwekking 343. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En we zingen dat voor de zekerheid maar twee keer achter elkaar. 343 uit opwekking.